Hartelijk welkom. Welkom hier op Nieuwspoort bij alweer het tweede debat van dit seizoen in deze serie Actuele Debatten, georganiseerd door, dat kun je altijd herkennen, de manieren die hier staan. ProDemos, het Huis voor de Democratie en de Rechtsstaat, het Montesquieu Instituut en het bestuur van Nieuwspoort. We hebben dit onderwerp uitgekozen al een tijdje geleden, in de verwachting dat de Tweede Kamer een enorme soepzooi van de kabinetsformatie zou maken. Daar wees ook alles op, want zo verscheen op de dag van de verkiezingen 12 september dit boekje bij het Montesquieu Instituut, Koning Kamers Kabinetsformatie, waarin alle belangrijke geleerden van Nederland, zoals professor Carla van Baden, directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen, Joop van den Berg, inmiddels emeritus hoogleraar aan de Universiteit Maastricht, en Paul Bovendeer, die hier staat, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Die waren, laat ik maar zeggen, bezorgd over of de Tweede Kamer dit eigenlijk wel kon. Er is toen een bijeenkomst op de middag van de verkiezingsdag geweest in de Tweede Kamer, waar dit boekje werd aangeboden aan Gerry Verbeet, in een heel lang verleden voorzitter van de Tweede Kamer. En Joop van den Berg hield toen een wat Cassandra-achtige toespraak bij die aanbieding, waarvan ik me herinnerde dat een kabinetsformatie buiten het staatshoofd om door de Kamer zelf in elk geval erg tijdrovend werd, omdat het heel langzaam op gang zou komen. Dat het absoluut niet zeker was dat een Tweede Kamerdebat wel een informateur zou opleveren, dat het heel waarschijnlijk was dat de Kamer ook daar niet uit zou komen. Dat de Kamer uiteindelijk met hangende pootjes weer bij het paleis terug zou komen, dat het tot schijnopenbaarheid zou leiden, want het geheim van het paleis veranderde gewoon in het geheim van het Binnenhof. De achterkamertjes bleven, maar het waren andere achterkamertjes. Nou, even kijken hoor, dat de kleine partijen zouden worden gediscrimineerd. Het klonk allemaal niet zo goed. Nou, Gerry Verbeet nam dat boekje minzaam in ontvangst en zei zoiets als, gaat u gerust slapen, het komt goed. En zij wist toen, denk ik, meer dan wij allen die daar ook aanwezig waren. Sindsdien zie je eigenlijk allemaal lovende kritieken en lovende commentaren op hoe de Kamer dit allemaal heeft aangepakt. Het gaat wel snel, iedereen wordt wel geraadpleegd, het is open, het is transparant, de bof kan eigenlijk niet op. Alleen de vraag is, en daar wil ik het graag met u en met de mensen achter de tafel vanmiddag over hebben, is het meer geluk dan wijsheid geweest voor de Kamer? Met andere woorden, heeft de verkiezingen toevallig zo'n overduidelijke uitslag opgeleverd dat het ook heel makkelijk is om dat zo te doen? En was het heel anders gelopen bij een onduidelijker verkiezingsuitslag? Kortom, kan het volgende keer wel gewoon een zootje worden? In mijn woorden. Pak hij ook op. Leuk is dit voor journalisten niet, natuurlijk. Welkom. De mensen achter de tafel zijn Gerard Schouw, Tweede Kamerlid voor D66, bestuurskundige, oud-partijvoorzitter, oud-senator, nog van alles, maar hier uitgenodigd omdat hij samen met zijn toenmalige collega Boris van der Ham, een D66-Kamerlid van heel lang geleden, eigenlijk de motie heeft ingediend in de Kamer die leidde tot een verandering van het reglement van orde van de Tweede Kamer, namelijk het opnemen van artikel 139a, waarin, dat is het artikel waarin de koningin eigenlijk buitenspel werd gezet. Paul Bovendeert is een van de, ik druk me soms onhoffelijk uit, ik kan het niks aan doen. Hart van het beestje. Paul Bovendeert is een van de auteurs van dit boekje Koning Kamers Kabinetsformatie, dat ik, ondanks het feit dat ongeveer iedere pagina inmiddels achterhaald is, toch gewoon te lezen wil aan. Niet jouw pagina's. Paul's pagina's gaan namelijk over de rol van de Eerste Kamer. Dat komt straks in het debat nog wel even terug, denk ik, die rol van de Eerste Kamer. moet die ook achter een regeerakkoord staan of niet? Daar gaat het hoofdstuk van hem over. En dit keer maar liefst twee journalisten. Wilco Boom, vroeger Algemeen Dagblad onder andere, al een tijdje NOS, schrijver van een boek over de val van Jan-Peter Balkenende. En hoe lang loop jij mee? Hoe lang heb jij kabinetsformaties meegemaakt?
Ja, ik ken het. 1994.
Oh, sorry.
Een jonkie dus, ja. Vanuit mijn bekeken. En Jos Heijmans, Jos werkt bij RTL Nieuws, maar is ook nog eens vicevoorzitter van Nieuwsport en voorzitter van de Parlementaire Persvereniging. Een journalistieke bobo, zeg maar. Schreef een boek over de kabinetsformatie van 2010 trouwens, waarin al die dingen als... Oh ja, en over 2002. Nou ja, dat boek over 2010, dat heeft Gerard gelukkig bij zich overigens. Daar komt ook in voor wat de toenmalige informateurs bijvoorbeeld met de Eerste Kamer te stellen hebben gehad. En wanneer was jouw eerste kabinetsformatie?
Het niet doorgegaan kabinet Den Helft.
Oh, hemel.
Van vele.
77%?
Ja, 77.
Oké, jij bent senior. Ik heet Max van Wezel.
En wanneer was jou?
Hetzelfde, Wilco, hetzelfde als Jos. 1977.
Ja, maar ik ben er eentje tussenaan geweest.
Jij bent altijd maar doorgegaan.
Ja, maar het staartje. Ik kwam erin hier. Bij het staartje van de formatie van het tweede kabinet NL. Dus het eerste wat ik echt heb meegemaakt was Dries van Acht en Hans Wiegel. Gerard, kun jij de aftrap geven en ons uitleggen waarom het volgens D66 eigenlijk nodig was dat reglement van orde te wijzigen? Wat ging er voor die tijd verkeerd, vond je?
Het is allemaal heel overzichtelijk, eerlijk gezegd.
Spreek in de microfoon als je wilt.
Ja? Iedereen die hier natuurlijk zit, die weet dat tussen, wat was het, 1982 en 1984 een staatscommissie aan de gang is geweest. Biesheuvel. Ik zie de heertje, ik wil niet knikken, dus dat heb ik in elk geval juist.
Je moet uitkijken wat Herman in de zaal heeft. Weet echt alles.
Ja, maar ik doe een beetje aan het uitproberen. Dat is goed voor de interactie. Dat is goed voor... Er krijgen nog dadelijk een paar mensen van mij in beurt trouwens. Biesheuvel, die heeft daar dus heel lang over nagedacht met zijn commissie. En die zei een aantal dingen over de formatie. Die zei, er moet eigenlijk de regie liggen bij de Tweede Kamer. Die zou de formateur moeten benoemen, moet iets doen aan een opdracht. En wel de eerste week na dat er een nieuwe Kamer zit. En als dat niet lukt, dan moet het... De dagen daarom maar lukken. Dat is een beetje de lijn. De regiekamer, als het één keer niet lukt, doorgaan. Vervolgens heeft de Kamer daar een paar pogingen toe gedaan. Anne Ham heeft daar wat aan gesleuteld, ook met Van Gent. Maar dat heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd, omdat er niet een politieke meerderheid was om in het reglement van orde wat te veranderen. Ik ben in 2010 in de Kamer gekomen en trof dit nog aan, ik zeg het maar een beetje huiselijk, bij de erfenis. En dacht, ja, dat dossier dat zou toch mooi zijn om dat eens af te ronden. Hè? Dat we eens proberen te regelen dat de regie voor de formatie bij de Kamer komt te liggen in plaats van bij het staatshoofd. Dus ik heb eens wat gepolst, zoals een goed politicus dat doet, bij verschillende partijen. Die zeggen, nou, dat is best wel wat voor te vinden. Dus het artikel 139a aangepast en in hoofdlijnen eigenlijk ja, twee redenen zou je kunnen zeggen. Vanuit een democratische optiek, volksvertegenwoordiging, hoogste orgaan, gekozen door de burgers. En de volksvertegenwoordiging heeft ook de opdracht om een regering te vormen. Dus die moet daar de regie overnemen. En waarom zou die merkwaardige exoot die er de afgelopen jaren ingegroeid is, dat daar het staatshoofd een rol bij speelt, daarom zou je die nog handhaven. Twee is de onafhankelijkheid van het staatshoofd.
Gerard, mag ik even, want hoe exotisch is dat? Namelijk in verreweg de meeste landen van de wereld speelt het staatshoofd een rol in de kabinetsformatie.
Ja, maar even een exo vanuit democratisch oogpunt. Hè. Want ik zei niet voor niks van Tweede Kamer, hoogste orgaan, gekozen door de bevolking. En het is de taak van de Tweede Kamer om een uitvoerend orgaan, zeker een regering, te kiezen en daar de regie op te hebben. En dat, om dat via een soort U-bocht te doen. Begrijp waardoor het gegroeid is. Mensen kunnen ook heel goed uitleggen. Er zijn ook dikke boeken over geschreven hoe dat allemaal zo ontstaan is. Maar als je er een beetje fris tegenaan kijkt, dan kun je ook zeggen, die U-bocht kan weg. Tweede reden had te maken met de onafhankelijke positie van het staatshoofd. En ja, heel recent, 2010, we kunnen het ons allemaal herinneren. En wie het zich niet kan herinneren, kan dat fantastische boek van Jos aanschaffen. Is het nog te krijgen?
Nog steeds.
En het was al de 28e druk die hier staat.
Oh ja.
En die adviseer ik om pagina 100 en 101 te lezen. Waarin Jos heel chic schrijft, toch een beetje koninklijk ook. En ook de omgangsvormen van politici met het paleis zijn in de formatie aan het veranderen. En dan legt hij een aantal dingen uit. Hij legt bijvoorbeeld uit dat bepaalde politiek leiders dagen voordat ze naar het paleis gaan en hun boodschappen kenbaar maken over wie er informateur of formateur moet worden, dat ze dat dagen van tevoren al doen via de media. Dat is onhoffelijk. Dat ook in de Kamer de ene informateur eigenlijk de andere informateur benoemt. Ook niet handig. Onhoffelijk, laat ik het chic zeggen. Dat er publiekelijk en ook in de media vooral natuurlijk vraagtekens werden gesteld bij de keuze van informateurs. Waarom die? Waar komt dat vandaan? Zou daar een reden achter zitten? Moet toch weer niet plaatsvinden? Enfin, vanwege die onafhankelijkheid.
Voor de mensen die het niet weten, bij welke keuze van welke informateurs hebben de media de kanttekeningen geplaatst?
Jos?
Nou, in ieder geval bij die van Lubbers. Dat was totaal onverwacht. Het was ook niet iemand die was, bijvoorbeeld was voorgedragen door het CDA. Integendeel, Maxime Verhagen als onderhandelaar toen zat echt niet te wachten op Ruud Lubbers als informateur. En je hebt ook gezien in die weken daarna dat ze zich weinig gelegen lieten aan wat de informateur probeerde te sturen. Ga door.
Ja, er was volgens mij ook nog een discussietje over tweede keer, als ik het me goed kan herinneren, dat de vicevoorzitter van de Raad van State, de normale vicevoorzitter van de Raad van State, in beeld kwam. Nou, fijn, dat soort zaken. Die twee redenen hebben ertoe geleid dat we ze hebben gezegd, nou, artikel 139a aanpassen van het reglement van orde. En ik weet nog heel erg goed dat de schriftelijke voorbereiding, zoals we dat allemaal geurnetjes doen, dat ging eigenlijk als een mes door de bodem. Maar toen hadden we het debat in de Kamer en de voormalig voorzitter van de Tweede Kamer, Teddy van Beek, die kondigde het aan als een soort, daar hebben we hem weer, de Evergreen. En toen dacht ik, goh, wat zit hierachter? En het voelde een beetje als, nou, daar komt weer een voorstel, maar dadelijk eind van het liedje gaat het weer niet door. Dus dat heeft in elk geval Boris en mij enorm gemotiveerd om ervoor te zorgen dat we een meerderheid haalden. En dat is gelukt. En ja, ik zeg het je na, er is een hoop kritiek op geweest. Wie dit boekje leest, het is echt leuk ook voor de geschiedenis, om het met het inzicht van nu.
Ja, vooral omdat het is gepubliceerd op 12 september. Dat
ja, is even te bekijken en met name de opwinding. Ik ken hem goed, Jo van den Berg. Ik denk dat een aantal mensen die hem ook wel kennen. Nou, die heeft zich echt zitten verbijten achter zijn typemachine om dat stuk te schrijven. Over waarom dit ongeveer het meest slechtste voorstel is wat ooit in het staatsrecht is gedaan. Ja, hij laat weinig van ons heel, maar hij is er zelf niet. Dus laat ik het ook maar zeggen, hij verzint er wel ook van alles nog wat bij. Hij verzint er echt van alles nog wat bij. Want hij schrijft bijvoorbeeld dat, als je onze regels zou volgen, dat pas na 3 weken aan de formatie zou kunnen worden begonnen. Nou, waar hij iets vandaan had, ik heb geen idee. Maar het is een wat ruime interpretatie van de werkelijkheid. Ik denk dat het heel erg goed is gelopen tot nu toe. En dat komt, omdat er te weinig rekening gehouden is met. Kijk, regels is één, maar een bestuurscultuur is twee. En ik heb er altijd ook op gehoopt en heb het ook in het debat gezet. dat als je de verantwoordelijkheid legt bij de Tweede Kamer, bij de leiders in de Tweede Kamer, die gaan echt goed om met die verantwoordelijkheid. Het zijn geen kleine kinderen, het is geen knikkerclub. En als je dat stukje leest van Joop van den Berg, ja, dan dat lijkt wel of als dan kinderen er niet uit kunnen komen.
Nou, zo raar.
Werkt het niet. ik speel mijn rol en jij speelt...
Oh, sorry. Nou. Het zijn geen kinderen. Dankjewel, Geer. Paul Bovendeert, professor Bovendeert. Wat waren de reserves in wetenschappelijke kring bij parlementaire historici, bij staatsrechtgeleerden, bij bestuurskundigen? En waarom hebben ze zich zo verkeken op het vermogen dat de Tweede Kamer kennelijk wel degelijk heeft om dit goed te doen?
Nee, ik ga Joop van den Berg hier natuurlijk niet verdedigen. Want ze krijgen ook een beurt van de buurman.
Sorry.
Maar, nou, ik denk dat de situatie zoals Carla van Baalen heeft in het andere opstel aardig de parlementarisering van de kabinetsformatie beschreven in de loop der jaren. En laten zien dat de fracties en de fractievoorzitters in de Tweede Kamer eigenlijk de voortgang en de uitkomst van de kabinetsformatie weer bepalen. Hè? Dus in die zin is wat nu gebeurt, ja, eigenlijk een stapje verder op die weg, misschien een eindstap, maar het is niet een revolutie of een grote verandering. Stelt eigenlijk niet zoveel voor. Het enige verschil is dat in het verleden...
Dat is gewoon niet leuk. Hij heeft deze 60 na 50 jaar eindelijk een hervorming.
Het is wel consistent geweest met mijn inbreng, ook in de Kamer. Want ook daar heb ik maar voortdurend volgehouden dat het een heel klein stapje was. Ja. Om er zo groot mogelijke meerderheid te krijgen.
Nee, het verschil is natuurlijk dat voorheen de koning als staatshoofd een neutrale procesbegeleider was. En die rol van het staatshoofd wat schromelijk overschat, want soms wordt ingebracht dat het staatshoofd zijn politieke wil doordringt of iets anders probeert door te drukken. Want het is gewoon de verantwoordelijkheid van de fracties en de fractievoorzitters om de uitkomst van de formatie te bepalen. En als er een kabinet geformeerd wordt dat alleen steunt op de steun van de koning, dan wordt, dat weten we, dan wordt zo'n kabinet via, hè, dat heet al de motie Dekkers van 1939, meteen weggestuurd. Dus die parlementarisering heeft al lang zijn beslag gekregen. Nu is er dan een reglementsbepaling gekomen die, ja, boterzacht is, vind ik. Want er staat niet meer in dan dat de Tweede Kamer onverwijld na de verkiezingen in de nieuwe samenstelling bijeenkomt om te beraadslagen met als doel een informateur te benoemen. Nou, als dat niet lukt, dan wordt er geen informateur benoemd en dan neemt de majesteit het over. En de majesteit is ook niet gebonden aan het reglement van orde, alleen de Kamerleden zijn daar gebonden. Als de Kamer er niet uitkomt, neemt het staatshoofd het weer over. En je zei het.
Als je dat wil, na alles wat
als
je gebeurt.
Als je dat wil, als je niet op vakantie gaat. Ja. Nee,
maar als ik u mag onderbreken, waar staat dat het staatshoofd het weer overneemt? Dat staat nergens.
Nee, dat zijn gebruiken, maar de hele procedure berust vroeger op gebruiken. En dan worden die gebruiken weer opgepakt.
Het kan net zo goed zijn dat als de Kamer zelf niet aankomt, dat ze iemand anders erop. Meneer Cenk wil het vragen om het te doen.
Ja, dat kan. Ja. Maar dan zijn ze wel in staat om een informateur te benoemen.
Ja. Misschien kun je meneer Cenk wil ik ook nog vragen of hij ja zou zeggen als
de Kamer. Ik zag hem al. Hij heeft aangegeven dat hij niet meer gaat knikken.
Ja, nou gewoon nog even opmerken dat je terecht zegt dat het heel normaal is in het land dat de staatshoofd een functie vervult bij de vorming van een nieuwe regering.
Ja, ik heb even opgezocht gisteren. Er zijn ook landen waar het anders is. De Scandinavische landen waar de voorzitter van het parlement het dirigeert en regisseert. Dus het kan wel. Maar
ja, maar het is dus
het meeste land, zo'n Duitsland en zo, heeft ook een president die dat doet. En, Waarom denkt u dat het juist in Nederland veranderd is? Waarom hier de drive zo groot was om dat te parlementariseren?
Dat is moeilijk in te schatten. Misschien wel D66 en zijn hervormingsdrang.
Ja. Nou ja, weet je wat mij wel opvalt, ook in deze hele publicatie? Weet je, daar wordt eigenlijk uitgegaan van een soort bestaand, geschreven, ongeschreven staatsrecht. En dan is de simpele redenering, daar moet je met je handen van afblijven, want vernieuwing is slecht en dat moet zo doorgaan. Ik heb net een aantal punten genoemd over 2010. Waardoor toch de onafhankelijke positie van het staatshoofd in publieke discussie komt. Ja, dat vind ik toch een zwaar wegen.
Maar dit is een levensargument, want D66 niet meer terug. D66 was er voor 2010 ook al voor om te veranderen. Dus.
Ja, maar er zijn twee argumenten, heb ik gezegd, twee hoofdargumenten. Eén is een democratisch argument, gewoon het hoogste orgaan kan dat klusje klaren, moet dat klusje ook klaren. En het tweede argument, en dat is erbij gekomen, dat is toch een voortdurende discussie over die onafhankelijkheid van het staatshoofd over. Waarom nou die opdracht, waarom nou die meneer, is nooit een verhaal geweest geloof ik, nee, waarom nou die meneer, komt nog, hè. En ik zou toch wel plezier vinden wanneer mijn buurman daar ook... Al dan niet namens Joop van den Berg.
Je eigen partijgenoot Els Borst is informateur geweest.
Oké.
Ja, één keer.
Ja, nou, heel kort. De rol van de staatshoofd is heel bescheiden. Zoals ik al zei, niet meer dan procesbegeleider. Het zijn de fractievoorzitters. En de fracties die bepalen wie wordt informateur. Hoe ziet de coalitievorming eruit? Hoe sluit het regeerakkoord? Wie wordt voorgedragen voor het nieuwe kabinet als minister of staatssecretaris? Oftewel, de politiek beslist het zelf. Dus in die zin is het ook geen democratisch argument om die beslissing bij de Tweede Kamer te leggen. Want de Tweede Kamer beslist al.
Pas.
Dat is de meerderheid.
Voor jou had deze verandering niet gehoeven?
Nee, maar ik heb er ook geen principiële bezwaren tegen.
Ja.
Het had niet gehoeven, we hadden een goede procedure en het is nu nog maar afwachten. Want we zijn pas 2 weken ver hoe het gaat lopen.
Dan komen we zo. Dan komen we zo. Wilco Boom, jij als journalist, zat je hierop te wachten op deze verandering?
Ja, eigenlijk wel. Want het is journalistiek een interessante verandering. Dus het is iets nieuws. Het is dus spannend om te volgen hoe dat gaat, of het goed gaat. Nou, tot nu toe lijkt het goed te gaan, maar of dat zo blijft, dat moeten we natuurlijk afwachten.
Maar als dit je argument is, moeten ze iedere 4 jaar de procedure veranderen, ja, omdat die dat nieuw is.
Ben ik helemaal voor.
Maar journalist argument.
Ja, dat is het ook zo. Maar jij vroeg aan mij of ik dat als journalist...
Vind je dit spannend? Vind je dit spannend? Ja, wat vind je spannend? Vertel eens de afgelopen 2 weken.
Het was. Kijk, het is aan de ene kant spannend omdat het nieuw is. Aan de andere kant is het betrekkelijk overzichtelijk omdat de kiezers een hele overzichtelijke uitslag hebben gedaan. Het was nog veel interessanter geweest als dit was gebeurd kort voor de verkiezingen van 2010. Want ik denk dat de Tweede Kamer er toen, bij de uitslag van toen, veel meer moeite mee zou hebben gehad om hieruit te komen. Dus daarom, nu lijkt het goed te gaan. Of dat zo blijft, moeten we afwachten. Of het goed is voor het land, moeten we dus ook afwachten. Maar voor de journalistiek in Den Haag is het een interessant fenomeen. En je zag het ook uitnodiging van de nieuwe Kamervoorzitter aan de informateurs om bij de koningin langs te gaan. Daar begon het meteen te wringen.
Ja.
En dat is dan ook voor een journalist in Den Haag weer interessant.
Ja, want niemand kon vertellen wat voor bezoek het was op wie.
Nee, precies.
Of de koningin het wel op prijs stelde.
Ja, en had Wouter Bos het nu bedacht, of Rutte, of was het een initiatief van Miltenburg zelf?
Meestal heeft Wouter Bos het bedacht. Jos, vind jij dit ook spannender dan normaal, of niet?
Nee.
Het mag niet.
Nee, dit is, ik denk dat voor ons werk... De nauwelijks iets veranderd is. In plaats van bij de deur van de Eerste Kamer, staan we nu bij de deur van de Tweede Kamer. En daar is de afdeling voorlichting van de Tweede Kamer heel erg blij om, dat ze er nu iets mee te maken hebben. Maar voor de rest is er natuurlijk nauwelijks iets veranderd, helemaal niks. Het gaat ietsje sneller nu, omdat die hele rits van bezoeken aan de koningin en daarna nog eens een keer aan de door de koningin te benoemen informateur. Dat is nu beperkt tot 1 bezoek aan de verkenning. Mm-hmm. En dat ging allemaal in 1 dag, waardoor de informatie sneller van start kon gaan. Mm-hmm. Dat is het enige voordeel dat ik tot nu toe zie. En dat sneller van start is kunnen gaan, heeft volgens mij uitsluitend te maken met de zo heldere uitslag. Precies. Want als we kijken naar de peilingen van de maand eerder, dat de uitslag was geworden. Dat er geen kabinet meer was met minimaal 4 of 5 partijen. Dan was het natuurlijk absoluut niet sneller gegaan.
Jos heeft gelijk als het gaat om dat er voor ons werk tot nu toe niet zoveel verandert. Maar wat ik bedoel is dat het is een nieuw proces. Wij volgen of het anders gaat, of het beter gaat, of slechter dan andere keer. In die zin vind ik het interessant. En je hebt gelijk, met het wachten bij de deur, daar is er niks aan veranderd.
veel koffie drinken. Hè, ja.
En ijsjes.
En andere journalisten vragen of zij wat weten. Ja. Ik wou hem eigenlijk voor, had hem eigenlijk voor het laatst bedoeld, maar laten we hem nu maar meteen doen. Als de verkiezingsuitslag wel conform al die voorspellingen waren geweest, van een totaal versnipperd landschap en een hele grote PVV en een hele grote SP en de PvdA die verdwenen was en afwet. Wat was er dan gebeurd, Gerard? Want dan was het waarschijnlijk wel chaos geworden.
Ja, Joop. Ja, ik vind dat echt... Mag ik even wel zeggen, dat is typisch Nederlands. Hè? Vandaag hebben we een feestje, hartstikke goed gelukt. Maar gelijk sombere gezichten, van god, zie ik die open, morgen hebben we weer geen feestje. Nou, wat moeten we dan doen? Als je kijkt naar de principes, om het een beetje bestuurlijk aan te vliegen, de principes die achter deze regelgeving liggen, ja, kijk, of een uitslag nou gecompliceerd is of niet, die principes blijven gewoon geldig. Als je kijkt wat er nu is gebeurd, de dag na de verkiezingen kwamen de fractievoorzitters, een aantal die nog niet eens in de Kamer zaten, keurig netjes bij elkaar onder leiding van de Kamervoorzitter. Er was bedacht dat de grootste partij het initiatief mocht nemen, dat werd ook gegund. Daar was, van tevoren had ik daar zelf nog wel een beetje gedacht, als dat maar goed gaat, en er werd gegund dat die grootste partij ook met het initiatief kwam voor een naam voor een kern. Want daar kan je natuurlijk ook nog weer weken ruzie over maken. Maar dat ging eigenlijk allemaal goed. Kijk, en volgens mij als een uitslag ook gecompliceerder is, als dit soort dingen goed gaan, als een dag na de verkiezingen de lijsttrekkers, de toekomstige fractievoorzitters bereid zijn om bij de Kamervoorzitter te komen, als die accepteren dat de grootste partij met een naamsuggestie komt. En als die accepteren dat die grootste partij een rondje maakt langs alle partijen om de wensen...
Waarom hield je je hart daarvoor vast? Of dat wel de grootste partij zou worden gegund?
Nee, eerst even dit. De kritiek van een aantal mensen was ook, er gebeurt een week niks. Potverdikkie, er gebeurt een week niks. Want de Kamer wordt pas 8 dagen na de verkiezingen geïnstalleerd. Schande, 8 dagen verlies. Mijn redenering was altijd, in gemeenten en provincies gebeurt er wel wat. Maar je hebt hetzelfde probleem, dat het in de raden past. Maar dan zie je dat de grootste partij neemt het initiatief. En ik heb altijd gezegd, van, je zal, wat belangrijk is, dat iedereen accepteert die methode die ook op lokaal en provinciaal niveau gebeurt. Nou, gelukkig hebben partijen dat geaccepteerd. Tijdens de verkiezingen was er nog even een interviewtje met Mark Rutte, wat oprispelde in het Algemeen Dagblad, geloof ik. Waarin hij zei, nou, ik ga dat toch anders doen. Ja. En toen dacht ik, dat moeten we nou niet hebben.
Hij wou wel de rol van de koningin in de hand houden.
Nou ja, dat werd gesuggereerd in dat artikel. En toen dacht ik,
dat heeft hij zelf ook altijd gezegd. Hij was niet voor deze wijziging.
Ja, alleen het is natuurlijk wel zo dat, ik geloof, 91 leden van de Tweede Kamer hebben ingestemd met deze wijziging. Nou, dan heb je natuurlijk ook te houden aan die wijziging. Of je komt weer met een nieuwe Kamer met een nieuwe wijziging, maar dat... Ik dacht van, dat gaat er niet gebeuren. Dus ik prijs echt al die politieke leiders die hebben gezegd, nou, dat is een democratisch genomen besluit, dus we gaan nu ook conform dat besluit zo handelen. Dus die mechanismes die niet vastliggen in dat artikel 139b, omdat het anders veel te gedetailleerd is, maar wel vastliggen in een draaiboek. Wel vastliggen in een draaiboek. Kijk, als dat geaccepteerd wordt, en dat is nu geaccepteerd, ook voor de volgende keer. Ja, dan maakt het niet zo gek voor uit of een uitslag nou gecompliceerd is of niet. Binnen een week kan je dus dat debat voeren met een mooi stuk van het bekennen.
Wilco?
Ja, ik kan me heel goed een uitslag voorstellen na deze. Waarbij bijvoorbeeld de grootste partijen fors verliezen. Andere partijen winnen, maar niet de grootste worden. En moet dan de verliezer, een van die verliezers, het voortouw krijgen bij de formatie. Dat lijkt mij van tevoren geen uitgemaakte zaak. En het lijkt me heel spannend weer om mee te maken dan. Maar het gemak waarmee je nu zegt dat het de volgende keer ook wel weer goed zal gaan, dat lijkt me een beetje wensdenken. De uitslag heeft het nu wel heel erg gemakkelijk gemaakt om deze weg te volgen.
Nee, ja, daar ben ik mee eens. Ja, het is gewoon een vaste praktijk dat de grootste fractie de eerste informateur levert. Zo is het al tientallen jaren
gegaan. Ja, maar meestal brengen ze die dan na een paar weken in geval.
En de truc was nu dat voordat het debat plaatsvond, dat er consensus was wie de informateurs moesten worden. En als je zo voortgaat in die formatie, steeds zorgen dat je voor een volgend debat en een volgende informatieronde een meerderheid hebt voor de volgende stap, ja, dan krijg je geen ellende. Ja, maar als je het openlaat, dan loop je een risico.
Ja, maar ik maak even bezwaar tegen het woordje truc. Want
ik
zei
het niet gehoord.
Ja, de hoogleraar had het over truc. Ik heb in het begin aangegeven, het gaat om regels, maar het gaat ook om een bestuurscultuur waarbij politici hun verantwoordelijkheid nemen. En in dit geval hebben dus politici ook echt hun verantwoordelijkheid genomen door niet eindeloos te gaan lopen steggelen of de heer Kamp nou al dan niet geschikt is voor die klus. Nee, die hebben daarin gewoon bewillen. En dat is ook hartstikke goed, omdat iedereen de urgentie ziet en zag, en dat zal ook bij de volgende verkiezingen zo zijn, om gewoon zo snel mogelijk te komen tot regeringsvorming.
Hoe belangrijk is de rol van Gerrie Verbeet geweest? Want de al een paar keer genoemde Joop van den Berg heeft een beetje zijn ongelijk bekend van de week in een kranteninterview. En zei van, ja, maar dat is toch wel te danken geweest aan Gerrie Verbeet en de griffier van de Kamer, Jacqueline Biesheuvel, die trouwens ook in de zaal zit vandaag. Welkom, Jacqueline. Door hun kordate ingrijpen is de hele procedure gered, maar anders had ik gelijk gehad met mijn Cassandra-voorspelling, zei hij. Je hebt dat van dichtbij kunnen volgen, Gerard?
Ja. Ik ken Joop, hij was een van mijn promotors bij mijn promotieonderzoek, dus ik weet dat hij altijd tot het laatste toe pogingen doet om gelijk te krijgen. Kijk, samen met Gerrie en ook de griffier heeft aangewerkt, hebben we gezegd, het is belangrijk om een draaiboek te hebben. En Boris en ik hebben daar ook met mevrouw Verbeet natuurlijk over geklankt, hoe dat draaiboek dan in elkaar moet zitten. Maar het is de verantwoordelijkheid van de Kamervoorzitter om de orde van zo'n vergadering goed te leiden. Dus zij heeft dat volgens mij uitstekend gedaan en een prima draaiboek opgesteld, hartstikke goed. De vraag was even of al die detailleringen een plek moesten krijgen in het reglement van orde. Ik was van mening van niet, gewoon de hoofdelementen opnemen in het reglement van orde. Eigenlijk conform de suggesties die Biesheuvel al deed in 84. En verder is het gewoon een aantal hele concrete dingen. De dag na de verkiezingen, 's ochtends om 10 uur, belt de voorzitter van de Tweede Kamer alle toekomstige fractievoorzitters met de volgende 6 vragen. Ja, dat hoort in een draaiboek thuis.
Dat stond er allemaal in, dat is lang klaar.
Ja.
Ik wil zo even naar de rol van de koningin en wat daar nog van over is, maar misschien eerst even naar de zaal. De vraag is eigenlijk van, is dit een procedure die echt bestendig is voor de toekomst, of was het meer geluk dan wijsheid? Was de verkiezingsuitslag zo duidelijk dat dit ook wel kon, maar kan het niet altijd? Nou, meningen verschillen daarover, denk ik. Wie wil daar wat over zeggen? Hoeft niet, hoor. Of over iets anders. Ik probeer een rode lijn in de discussie om te zeggen.
Mijn naam is Kaats en ik ben politiek geïnteresseerd. Ik vind dat de thema's die u benoemt zijn natuurlijk interessant,
maar
niet zo actueel van nu. Nu is het natuurlijk...
gebeurt nu?
Ik vind dat bijvoorbeeld, ik wil even terugkomen over de verbetering van het democratisch systeem en de hervorming. Wat eigenlijk een voorstel die vanuit de PVD is uitgekomen over het snijden in eigen vlees, waarop staat dat bijvoorbeeld de Tweede Kamer van 150 tot 100 zou komen en de Eerste Kamer van 70 en 50. Nou, daar is natuurlijk een geschiedenis daarover. Dat de eerste die daarover een beetje had gehad was de meneer Van Aartsen, die al 4-8 jaar geleden. Natuurlijk zijn problemen omdat de grondwet moet aangepast worden. Er is ook kritiek geweest van mevrouw Verbeet.
Ja.
Daar heeft u de kritiek genumereerd. Mm-hmm. Maar wat ik denk dat misschien een bijlage is dat volgens mij wat eigenlijk wel zou moeten komen, is dat de Eerste Kamer verdwijnt en niet in de Tweede Kamer intact te laten blijven. Waarom? Omdat er eerst zou ze zeggen...
U vindt dat de Tweede Kamer 150 leden moet blijven, maar dat de Eerste Kamer dan weg kan?
Ik begrijp best dat een idee is die strijdig is, zou ze zeggen, van het punt van de zakelijkheid. Dat de zakelijk voor de politicus kiezen te zeggen, ik schrijf een beetje van mij en jij schrijft een beetje van jou. En dat schrijven we allemaal. En dan zit, zijn we allemaal blij. Maar het punt is, volgens mij, dat Lies daarbij geen, en dat is het punt waarop ik denk,
wat is
de bijdrage, er is daarbij geen bijdrage aan het verbeteren van de democratische staat. Waarom? Omdat de democratische, het probleem van nu is,
het is duidelijk, u heeft iets gezegd in de Eerste Kamer, althans, u heeft het wel vaker gezegd tijdens deze sessies. Ik ga dat aan u voorleggen, maar ik wou daar even mee wachten, want ik wou sowieso iets later in de discussie op die rol van de Eerste Kamer, professor Bovendien's ideeën daarover komen. Dus dat pakken wij mee.
Ik heb toch nog even een vraag. Is het mogelijk dat de koningin... Is het mogelijk dat de koningin de minister straks toch niet wil beledigen? Dat ze eigenlijk misschien toch beledigd is? Of is het een stomme vraag?
Nou, dat is geen stomme vraag.
Nee.
Kan niet, Gerard?
Ik denk aan de Belgische koning van vroeger met iets.
Dat
was geen minister, dat
was een abortus voorstel. Dag 8. Nee, een mooie traditie, zeg ik met een schuin oog richting mijn linkerbuurman, dat het staatshoofd die ministers installeert. Al hebben we wel graag dat dat voortaan in de openbaarheid gebeurt, maar dat wil nog niet helemaal lukken, geloof ik. Maar ja, ik weet het niet. Ik moet me afgaan op wat op de rooksignalen die de heer Lubbers afgeeft rondom deze procedure. En uit die rooksignalen mag je afleiden dat de majesteit er blij mee is.
Ja, dankbaar is dat eigenlijk wel.
Dankbaar.
Lubbers geeft voortdurend signalen af, maar is dat wel namens de majesteit?
U mag vragen stellen, maar deze hele moeilijke vraag...
Want niet te beantwoorden.
Nee, die kan ik niet beantwoorden. Die kan ik niet beantwoorden.
Als wie de heer Lewis ook signalen heeft.
Maar ik heb geen andere indicaties dan deze, dat het huis er blij mee is.
En de heer Lewis dacht dat de koningin eigenlijk een bevrijd gevoel heeft.
Ja, nou ja, en als ik daar een bijdrage aan heb kunnen leveren, dan geeft mij ook een fijn gevoel.
Ik wou even terug naar 2010, het boek van Jos. Wat er toen gebeurde is dat er drie partijen waren die een minderheidskabinet met gedoogsteun wilden vormen. En een beetje, Jos heeft dat minutieus van dag tot dag beschreven. En onderling ruzie hadden en niet wisten of ze wel door wilden gaan. Er kwam een nieuwe consultatieronde op het paleis met alle fractievoorzitters. Midden in die consultatieronde wilden die drie partijen toch met elkaar doorgaan. En vervolgens begon iedereen de koningin schuld te geven van jij hebt een partijdige rol gespeeld. Vervolgens kwam D66 met we constateren dat de onafhankelijkheid van de koningin in het geding is geweest. Dus we gaan haar rol afschaffen. Is dat niet een beetje gemeen, Gerard, tegenover de koningin? Want de koningin kon er toch eigenlijk niks aan doen dat Rutte, Verhagen en Wilders haar passeerden?
Net dacht ik uitgelegd dat ik heel veel wil met de majesteit, maar niet gemeen zijn. Nee, kijk, wat er toen gebeurde, als ik me het goed kan herinneren, er was een soort procedure waarbij al die fractievoorzitters weer naar het paleis mochten om hun boodschap te vertellen. En lopende die procedure maakte de heer Rutte, dacht ik, bekend van we gaan weer verder. Nee, dit boek schrijven we beter.
Jos weet wat er gebeurde. Het was een stuk groter omdat Wilders niet meer mee wilde doen. De volgende dag had Wilders overleg met zijn fractie. En zijn fractie heeft hem teruggefloten en gezegd: nee, hallo, dit is een unieke kans, we moeten wel meedoen. Toen is Wilders naar Rutte gegaan en Verhagen zei van: willen wij toch wel meedoen? Rutte was daar zeer blij mee, maar op dat moment had het staatshoofd alleen nog maar met de grote partijen gesproken. En pas op die dag vonden de oriëntatiegesprekken met de overige partijen plaats. En op dat moment hadden ze met z'n drie al besloten, we gaan door. Ik weet nog, ik zat bij de kamer van Mark Rutte te wachten op wat er uit zou komen. Toen zaten ze met z'n drieën. Ja. En ik kwam heel enthousiast, we gaan door, en het gaat toch lukken en zo. En ik zei, weet de koningin dit? Dat moeten we nog even informeren. En zei, maar ja, ik denk dat het geloof wel even uit de buurt van het paleis blijft. Lijkt me heel verstandig. Ja, dat was natuurlijk een schandelijke schoffering van staatshoofd, in mijn optiek.
Maar goed, vervolgens, dat is mijn punt. Is dat niet hypocriet van D66 om vervolgens te zeggen, ja, de koningin is niet zo in opspraak gekomen, nu gaan we haar rol decimeren.
Dus daarom is het ook geen argument om de procedure te veranderen.
Nou ja, dat is het voordeel, de Tweede Kamer. Ja,
dat is geen valide argument. Ja, want de schuld lag bij de fractievoorzitter, niet bij de koning.
Ik ken de Moorders natuurlijk niet, mijn naam is Molenaar.
Ja.
Maar hoffelijk en dat soort zaken word ik overtuigd. Had het niet veel beter geweest om dit soort zaken dan van tevoren niet wellicht direct met de koning of met raadslieden eruit te bespreken? Want dat komt eigenlijk steeds terug. We passeren de koning, we weten van Lubbers met rook. Wat had daarop tegen geweest? Om van tevoren te informeren, nou, en dus niet achteraf zeggen beschermen, nee, van tevoren te zeggen. U bent in af en toe wat ongelukkige positie, dat zien we. Dat zou ik prettig vinden om, misschien met veel andere woorden, maar...
Hebben jullie het de koningin gevraagd? Of
zeg maar, een eenvoudig Kamerlid, als ik verkeer niet in de positie om dit soort dingen aan het staatshoofd voor te leggen, afgezien van het feit of dat juist zou zijn. Kijk, probeer toch echt een beetje de zuivere redenering op te hangen. De Tweede Kamer, het hoogste orgaan, direct gekozen door de bevolking. De Tweede Kamer gaat over regeringsvorming en de manier waarop zij dat organiseert, de Tweede Kamer, dat legt ze vast in het reglement van orde van diezelfde Kamer. En die gaat daar zelf over. Maar ik neem aan, maar ik was er niet bij, dat het best onderwerp van gesprek is geweest tussen de premier en het staatshoofd.
Ja, moeten we Ruud Lubbers vragen, die weet dat ook.
Nou ja, dan kom ik weer terug op wat we net bespraken. Ik heb geen idee wat ze ervan vindt, maar de rooksignalen wijzen de goede kant op, dus ik ben niet blij.
Lijkt mij toch dat...
Even voorstellen.
Ton Hagebeuk. Ja, de koningin er hier überhaupt niet positief uit is gekomen is in 2010. Als je een aanhanger bent van de monarchie of van het koningshuis of wat dan ook... De koningin die werd dus inderdaad geschoffeerd in dat weekend, min of meer. Ab Klink had zich teruggetrokken. Ja, toen zij wilde dus, oh, nu gaan we alsnog door.
Ja.
En ten tweede, toen dacht de koningin, of wie dan ook, rond haar kring, van, oh, dan gaan we eerst eens even al die politici in een strafbankje zetten, want we gaan eerst eens even een tussenpauze, een tussenformateur, benoemen de heer van Lubbers of Cenk Willem.
Nee, Cenk Willem.
Ja. En dat is toch ook niet altijd positief voor.
Zeker niet, is altijd de afdeling strafbankje.
Nou, precies. Dus
de koningin is van de rooksignalen.
Dus de koningin kreeg in feite een soort strenge functie op dat moment. En dat lijkt me toch ook niet altijd. Als je een aanhanger zou zijn van het Koningshuis,
zou je dat niet willen?
Dan zou je dat toch niet willen? Ik bedoel, eigenlijk had die niemand moeten zitten van de SGP of iemand die een strenge aanhanger van het Koningshuis. Die moet zich maar eens verdedigen van waarom moet de koningin deze rol überhaupt willen hebben? Ja.
Nou, als we op Gerard afgaan, wil de koningin het ook niet meer hebben, die rol.
Nou ja, weet je, ik kan er wel nog één dingetje op zeggen. Wat mij wel opviel in het debat was dat de VVD, die natuurlijk voor het koningshuis was, maar een beetje een dubbelrol speelde, omdat die ook een hoofdrol heeft gespeeld in de vormgemaakt. Wat mij opviel in het debat was dat de VVD zich niet echt uitputtend verzette tegen deze wijziging. Het had een hoog symbolisch karakter, hun weerstand.
Mag ik daar nog één ding aan toevoegen?
Uiteraard.
Ja.
Wil ik even naar de Eerste Kamer. Daarna gaan we even naar het onderwerp
aan het kort kijken.
Ja,
aan het kort. Ik ben het wel met je eens. Ik vind het vanuit staatsrechtelijk oogpunt gezien ook terecht dat de Tweede Kamer dit nu het voortouw neemt. Aan de andere kant is het wel zo, en dan kom ik nogmaals terug op het feit dat het nu wel heel erg makkelijk gaat. En dat normaal gesproken de Tweede Kamer totaal met elkaar omeens is. En dat je er niet uitkomt. En dan is in die zin het staatshoofd natuurlijk uitstekend om als neutraal persoon die taak op zich te nemen. Staatsrechtelijk heb je gelijk, maar de Kamer kan toch ook zeggen van we besteden het uit aan het staatshoofd.
Uitzendbureau.
Ja, dat is decennia lang gebeurd. Maar ik constateer dat er ook al, ga weer terug naar 1984, echt een groeiende meerderheid is in de Kamer. Die zegt, ja, wij moeten die regie zelf gaan voeren daarover. Nou ja, het sluitstuk daarvan hebben we in 2011 meegemaakt. En ik denk echt dat omdat die regie nu ligt in de Tweede Kamer, de leiders in die Tweede Kamer ook veel meer bereid zijn om echt hun verantwoordelijkheid te nemen en zich niet meer te verschuilen achter allerlei procedurele gedoetjes en verschuilen achter de rug van de staat. En ik denk zelf, maar daar heb ik geen bewijs voor, maar dat bewijs wordt de komende 20 jaar verzameld, dat waar vroeger altijd negatieve opties werden afgevinkt, wat enorm veel tijd kost, maar wel politiek handig is, dat er nu een ander systeem gaat plaatsvinden, waarbij het negatieve afvinken niet meer plaats gaat vinden, maar je directe voorkeur, omdat de politieke leiders gewoon nu zelf in de schijnwerpers staan. Nogmaals, ik heb er geen bewijs voor, want het bewijs zal de komende jaren geleverd moeten worden. Maar ik denk dat je die cultuuromslag wel gaat meenemen.
Met andere woorden, voor zover, ondanks dat je vindt dat dat niet zo is, politieke leiders in Nederland af en toe wel een beetje lijken op kleine kinderen in de zandbak, dwingt deze procedure hun om zich volwassen te gedragen.
Nou ja, kijk, natuurlijk. Want als zij daar een uur in de kamer van Gerry Verbeek zitten, en jullie als journalisten staan daar allemaal op de gang en ze komen daarna een uur uit en ze zeggen, ja, we weten het nog niet. Ja. Dat is toch een blamage. Dat is toch ongelooflijk. Dat soort mensen kies je toch niet. Dus het legt een druk op hun om ook met elkaar te zeggen, dit is de koers, dit is de richting en zo gaan we dat doen.
Max Bok.
Ik heb twee vragen. De eerste is van,
waarom
hebt u niet voorkomen al die kritiek tussen de aanneming van de motie en de uitvoering van de motie? Wist niemand, ook een heleboel Kamerleden niet die ervoor waren, hoe het zou lopen? Waarom is dat draaiboek niet gepubliceerd eerder? Waarom is er niet gezegd van, zo gaan we het doen?
Oké, vraag 1. Vraag 2 is?
En als u, als transparantie een argument is, dan geldt die transparantie alleen voor de keuze van de informateurs. Het geldt natuurlijk niet voor de rest van de kabinetsformatie, die is even besloten als altijd. Ja,
kijk even wie nog. Ja?
Durft u dat?
Nou, Peter van. Ik had nog even een vraag over het argument van het gebeurt ook in gemeenten en provincies. Dat er geen staatshoofd is of iets dergelijks. Nu is het zo dat het natuurlijk in de gemeenten en provincies wel regelmatig voorkomt. Als je hoort over de combinatie in de provincie Noord-Brabant, wordt er altijd bij gezegd, maar dat komt ook omdat Wiegel dat gedaan heeft en zoiets. Nou begrijp ik niet goed waarom het democratisch geen bezwaar is om er een ander, zoals de heer Wiegel, de regie te geven. En waarom de democratie in het geding is als je het staatshoofd om een regietaak zou vragen.
Oké. Wat is het verschil tussen de provincie en het land?
Dat is
wel een fundamenteel verschil. Het staatshoofd is bij geboorte het staatshoofd. En Wiegel is dat op verzoek van de provincie gaan doen. Dus dat is wel een verschil. Ja, de beste premier die Nederland nooit had. Hij heeft zichzelf dus genoemd. Maar dat vind ik dus wel, dat vind ik wel verschil. Wordt de overige.
Het ging even om het laatste punt. Maar u bedoelt eigenlijk, als het in Noord-Brabant kan, kan het in Den Haag ook?
Ja, het ging om het laatste punt. Niet als de staatshoofd in de procedure zit, maar zou het niet mogelijk zijn om, als je niet uitkomt, ook de staatshoofd te vragen? Dat punt sloeg ik even aan.
Nog even. Dus beginnen als Kamer. Als Kamer meteen het staatshoofd vragen. Als de Kamer wel de regie heeft, maar zo hoffelijk is om het staatshoofd te vragen dat uit te voeren. Oké, dat is één vraag. Lijkt me vooral aan Gerard. De andere vraag is die Max Bok ook stelde. Van, het klinkt allemaal wel open en transparant, maar kijk naar hun verhalen over de radiostilte. En dat je vroeger dan voor de deur van de Eerste Kamer stond te koukleuven, maar nu in de regen voor de deur van de Tweede Kamer staan, dat het toch eigenlijk een heel gesloten proces is. Maar laten we eerst even die vraag. Was het hoffelijk geweest als de Kamer de regie had genomen, maar wel had gezegd, staatshoofd, wilt u als onze koppelbaas, zeg maar, dit doen?
Nee. Kijk, even de vergelijking ook met Brabant. Kijk, wat er in Brabant is gebeurd, is natuurlijk ook zo'nzelfde procesje. Na de verkiezingen komen de lijsttrekkers bij elkaar. VVD was daar de grootste. Had daar in de lead en heeft kennelijk met de SP, kan ik me nog herinneren, afgesproken van zullen we Wiegel vragen om verkenner te spelen. Nou ja, dat is eigenlijk precies hetzelfde wat nu natuurlijk ook op nationaal niveau is gebeurd. Pak dat hek altijd bij elkaar. En kamp als verkenner, ja, gaan we doen. Dus daar hoeft geen staatshoofd meer aan te pas te komen. Het tweede punt, draaiboek publiceren. Ja, dat had misschien geholpen. Maar het was natuurlijk ook work in progress. En als je het, kan ik me zo voorstellen, als je het publiceert, dan zijn er ook weer 300 kritieken op te geven. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ook tijdens die campagne Arie Flop op een gegeven moment zei: ik ben de enige die geschikt ben, ik ben de enige die geschikt is in de rol van verkenner.
Want Dave Cameron, de premier, heeft dat ook nog gezegd.
En toen dacht ik, ja, weet je, daar kan ik niet tegenaan vechten, tegen dat soort argumenten. Dat is gewoon heel erg lastig. Later heeft het been ook weer bijgetrokken, gelukkig, maar dat vond ik ingewikkeld. De transparantie. Ook in het debat met de Kamer nooit een geheim van gemaakt dat de achterkamertjes blijven. Er komt echt geen webcam op die mooie kamer daar waar nu onderhandeld wordt. De deuren gaan echt niet open.
Dat zou pas
daar hebben we ook experimenten mee gehad in de jaren 90. Die liepen op weinig uit. Dus daarin moet je die transparantie niet zien. Waar je die transparantie wel in moet zien, dat zijn gewoon de openbare debatten in de Tweede Kamer. We hebben nu een paar gehad, waarin de leidende figuren, de sturende figuren, gewoon publiek ondervraagbaar zijn over de keuzes die ze
in de bepaalde marges
hebben gemaakt. Nou ja, zij gaan natuurlijk over hun antwoorden. Ik begrijp dat je daar, je kan daar cynisch over zijn. Maar dat is altijd bedoeld met grotere transparantie. In het publieke debat leggen leiders verantwoording af over de keuzes die ze hebben gemaakt. En dat lijkt mij ook gewoon een winst ten opzichte van
de voorbeelden. Ja, we hebben dit debat gehad, wat zijn er hun hemelsnaam wijzen van geworden? Helemaal niks toch? Bijvoorbeeld bij de interviewtjes met de fractieleiders of de onderhandelaars. Bij de hek van het paleis leverde meer nieuwswaarde op dan het gebouw in de Tweede Kamer. Waar iedereen aan handen en voeten gebonden is en doodsbang is dat hij net iets te veel zegt of juist weer net te weinig zegt. Waar de informateurs op de vingers worden getikt omdat ze politiek antwoorden geven. Mm-hmm. Ik vind wat dat betreft transparantie helemaal niks.
Professor Bovendijk, heeft u de indruk dat de openheid en transparantie nu gegroeid is of niet?
Ik denk, het was altijd zo dat de adviezen van de fractievoorzitters openbaar waren. En daar ging het om. Want op basis van die adviezen werd de beslissing genomen om een informateur of een formateur aan te stellen. Dus de kern was openbaar. En de rest, ja, dat is eigenlijk niet zo relevant.
Wilke als journalist?
Nee, ik herinner me dat de formaties van de eerste paarse kabinetten, ja, die echt nog echt paars waren, die speelden zich veel meer in de openbaarheid af dan deze.
Ja.
Of dat per definitie tot...
Hè?
Ja, maar dat kwam er niet.
Dat heb ik nog, die nachtelijke gesprekken met Ed van Tijn in de bosjes bij het Scheveningse Bos. Waar alles te vroeg in werd, dat werkte niet, hè? Nee, dat is wel leuk. Dat is laat.
Ja, ik geloof dat ik inderdaad echt junior ben. In elk geval, die formaties in de jaren 90, die waren een stuk transparanter dan die van nu. Terwijl daar dezelfde partij eigenlijk bij waren, minus D66 overigens, Gerard. Dus ja, die transparantie, daar komt heel weinig van terecht. Maar dat heeft eigenlijk ook weer heel weinig te maken met de vraag of het staatshoofd nou wel of niet een rol speelt in die procedure. Het gaat meer om wat de onderhandelaars met elkaar opstoken en afspreken.
Nee, maar dat vraag je in de jaren 90, of paars, ik denk paars 2, die formatie, gaven dus elke avond na de onderhandelingen, ik denk dat het Bolkestein, Wallage en iemand van D66, Tom de Graaf. Die gaat dus elke avond in de noemzaal van de Eerste Kamer een briefing aan de journalisten. En deze zeggen dus niet zoveel.
Waarbij Bolkestein natuurlijk wel elke avond zei: dames en heren, gaat u rustig naar uw huizen. En
dat is niet zo. Dus dat was ook niet zo ideaal.
Bezoek vrienden en familie.
Ja. Maar ik kan, en daar sta ik ook vol voor, ik kan de verantwoordelijkheid nemen voor die wijziging van het reglement van orde. Mm-hmm. Maar u kunt mij natuurlijk niet ga een beetje plechtstatig praten. U kunt mij niet verantwoordelijk maken voor de manier van werken die Partij van de Arbeid en VVD op dit moment kiezen rondom het communicatietraject. Daar moet u echt zelf uw best voor doen om daar meer uit te halen.
Joost,
daar
ga ik niet over. Hoe stom vervelend is het om zo'n formatie als journalist te volgen?
Soms is het stom vervelend, zeker vanochtend in die regen. En als ze dan niet naar buiten komen, maar binnendoor de Tweede Kamer...
sta je daar maar te wachten.
Ik kwam, ze kwamen, ze hadden vanochtend van 10 tot 12 een bijeenkomst. Maar ja, ik had eerlijk gezegd, ik had ze helemaal niet vragen vanochtend om 10 uur. Want het was gisteravond niet meer onderhandeld. Ja. We hebben gistermiddag dat debat gehad. En dan sta je daar, ja, gewoon eigenlijk ter bewaking. Dan komt Rutte aan en die is al niet van plan om te zeggen. Ik had met zoiets van, ja, ik heb niks te vragen, maar misschien heeft u iets te zeggen.
Welkom.
Dat had u niet.
Ik ben zelf in 2010 zo dom geweest, mijn vrouw neemt me dat nog steeds kwalijk en mijn dochter, om de hele zomer hier op het Binnenhof te blijven. Ondanks dat ze hadden gezegd, er is een radiopauze, gaat u rustig op vakantie. Wat ik me ervan herinner is inderdaad, dat ik dan naar Den Haag ging in de hoop dat ik aan Ferry Mingelen of Frits Wester kon vragen of zij wisten... wat er binnen gebeurde en dan kwam Ferry Mingelen juist op mij af of ik het misschien wist, dat schoot allemaal niet op. Gaan we dit najaar weer dat soort partijen tegemoet als pers, denk je?
Ja, ik denk het wel. En ondertussen natuurlijk veel kwartetten met popjes. Dat is een enig tijdverdrijf.
Als gewoon Mariette Hamer minister wordt of niet en dat soort pers.
Ja, en of Dever wel of niet en nou ja, nog wel. Zo kun je de tijd een beetje vullen. We hopen. Dat niet te lang duurt. Beul houdt kort. En dat zeggen ze natuurlijk steeds, omdat de voortgang zit binnen. Rutte temperde de verwachtingen deze week wel een beetje. Maar of dat echt zo snel zal zijn zoals ze nu doen voorkomen, dat is natuurlijk ook maar de vraag. Want de eerste week wordt altijd gezegd dat het fantastisch gaat en dat de voortgang is en dat de sfeer geweldig is.
Maar Max, Jos.
Dat hangt bij de deur. Ja, dus langzamerhand in al die jaren natuurlijk ook een ritueel geworden. Maar we weten met z'n allen dat je daar het deals niet vandaan haalt. Want die onderhandelaars die gaan dat echt niet zeggen, tenzij ze iets mee te delen hebben.
En ja, maar waar haal je het niet wel vandaan tijdens een radiopauze?
Je moet dus zijn bij de mensen rond die onderhandelaars. De teams die hun onderhandelaar ondersteunen.
Praten die wel of ook niet?
Nou ja, die praten wat makkelijker, omdat die dat veel meer in de anonimiteit kunnen doen.
En waarover praten ze dan?
Nou ja, hoe kwam het dat we er heel sommige aan konden melden? Dat er maandag een deelakkoord was en hoe heet dat die reis voor verder door zou gaan?
Ik weet niet, ik hoop dat jij vertelt hoe dat kwam, dat er heel goed kon melden.
Nou ja, dat kwam dus, ik kan wel zeggen dat dat niet van de onderhandelaars
En wat je in het algemeen ziet is dat zolang de onderhandelingen goed gaan, lukt het meestal wel die radiostilte een beetje te bewaren. En dat als het begint te schuren, dan begint er ook informatie naar buiten te komen, want dan moeten de zwarte pieten worden uitgedeeld. Of als partijen successen naar zich toe willen trekken. Ik herinner me uit de formatie van 2006 opende de Telegraaf op een ochtend met hypotheekrenteaftrek ongemoeid. Dat was ook inderdaad afgesproken, maar er was een tweede afspraak gemaakt. En die kende de Telegraaf niet, maar die hadden ze. En dat was dat ook de huren ongemoeid zouden blijven 4 jaar. Dus toen heb ik die ochtend gebeld met iemand van de Partij van de Arbeid en gezegd van... Ja, ga je nu het andere deel van het verhaal vertellen of blijf je er gewoon op zitten? En toen konden wij die ochtend melden dat ook de huren buitenschot bleven. En zo kom je af en toe aan je informatie. Dan komt hier wat naar buiten en dan weer verder speuren.
Maar je krijgt natuurlijk een heleboel desinformatie.
En pas als het echt misloopt, dan loopt Maxime Verhagen naar Paul Jansen van de Telegraaf om te vertellen dat Fleur Agema in het katshuis een traan is uitgebarst.
Ja, ze rennen heel hard hier naar Nielspoort, om aan de bar van Nielspoort elke journalist die ik maar horen wil, hun verhaal, hun
versie. Gemeente Handelwijs.
Ja.
Zo, even de Eerste Kamer, want dat is Paul Bovendeerts specialisme een beetje. Een nadeel van deze procedure kan zijn dat de Tweede Kamer... het geweldig vindt, maar dat over het hoofd wordt gezien dat er nog een Eerste Kamer is die moet meedoen. In 2010 werd dat voor het eerst een probleem, dat er eigenlijk voor het kabinet dat in de maak was geen
meerderheid in de Eerste Kamer was. Dat hebben ze opgelost door te zeggen dat is ook helemaal niet belangrijk. Er komen nog statenverkiezingen, die gaan we binnen, we kunnen aan de slag. Maar dit keer wordt het misschien nog dramatischer. Deze combinatie heeft een gigantische, overweldigende meerderheid in de Tweede Kamer, maar totaal niet in de Eerste Kamer. Is dat een probleem of niet, denkt u?
Ja, dat kan een probleem worden. Want ik denk dat we een heel apart, bijzonder tweekamerstelsel hebben in Nederland, als je het vergelijkt met andere tweekamerstelsels in het buitenland. Je hebt een systeem waarbij de Tweede Kamer heel duidelijk politieke primaat heeft en de Eerste Kamer een terughoudende positie inneemt. Maar de bevoegdheden van de Eerste Kamer zijn er niet op aan. Als je dat consequent zou doorredeneren, dan zou de Eerste Kamer niet het laatste woord hebben als het gaat om wetgeving. Want bij het politiek primaat in de Tweede Kamer hoort ook dat de Tweede Kamer dan ook de zeggenschap heeft. En er hoort eigenlijk ook bij dat de Eerste Kamer niet de vertrouwensregel in werking kan stellen. Nou, maar dat is dus niet het geval. De Eerste Kamer kan wetten afstemmen. En de Eerste Kamer kan ook het vertrouwen opzeggen. En dat betekent dat, op een of andere manier het kabinet toch steun moet krijgen van de meerderheid in de Eerste Kamer. En dat kan natuurlijk ad hoc steun zijn. Maar dat is natuurlijk een risicovolle aangelegenheid. Dat hebben we de afgelopen 2 jaar ook al ervaren. Ja. Dus de vraag is of je niet op zoek moet gaan naar alternatieven om wat meer beter te realiseren.
Denkt u dan aan toch een meerpartijencoalitie, zodat je de meerderheid in de Eerste Kamer weet te hebben? Of denkt u aan gedogen afspraken met bepaalde Eerste Kamerfracties voor een VVD-PvdA-kabinet? Waar denkt u aan?
Nou ja, het past eigenlijk niet in ons tweekamerstelsel, waarbij de Eerste Kamer terughoudend is en de Tweede Kamer primaat heeft, dat je nu een coalitie gaat afstemmen op de Eerste Kamer. Dat zou eigenlijk nog meer afwijken van het uitgangspunt dat we vinden dat een kabinet geformeerd wordt na verkiezingen van de Tweede Kamer op basis van de meerderheidsverhoudingen in die Tweede Kamer. Maar aan de andere kant is er de realiteit, die bijzondere realiteit van 2010 en van deze verkiezingen, dat de meerderheid ontbreekt. Ik vond die suggestie van de Eerste Kamer fractievoorzitter van de PvdA wel aardig. Dat een idee zou kunnen zijn dat het kabinet steun doet in de Tweede Kamer bij een grotere meerderheid.
Precies.
Om op die manier op steun bij de Eerste Kamer.
SP erbij, CDA erbij, PVV, grote fracties in de Eerste Kamer.
Ja?
Wil je dat risico op?
Dat zou een optie zijn.
Zijn opmerkingen schat die Eerste Kamer toch af?
Ja. Nou ja, dat kun je niet zonder de Eerste Kamer doen. Die zal dat ook wel moeten doen. We hebben een dus dan zul je eerst, zullen de politieke partijen allemaal anti-Eerste Kamerleden in de Eerste Kamer moeten zien te krijgen om dat te realiseren. Dus dat is al denk ik al een illusie.
Nou, dus als ze eenmaal in de Eerste Kamer zitten, zijn ze niet meer tegen de Eerste Kamer.
PVV is gewoon heel goed natuurlijk.
Maar aan de andere kant is natuurlijk dat zo'n tweekamerstelsel op zich heel nuttig kan zijn. En zo'n Kamer van Heroverweging een hele waardevolle functie kan vervullen in het parlement. Dus ja.
Ik kom zo. Ik vond het een beetje raar dat kennelijk door Henk Kamp, door de verkenner, de voorzitter van de Eerste Kamer, Fred de Graaf, is geraadpleegd, dat die heeft gezegd, nou joh, helemaal geen probleem. Wij willen helemaal niet dat je verzekerd van de meerderheid in de Eerste Kamer. En daarna kwam inderdaad meneer Noten van de PvdA. Han Noten geeft een interview in de NRC waarin hij zegt, jawel, dat is wel degelijk nodig. Verbreed de basis van dit kabinet, anders gebeuren er ongelukken.
Ja, de geschiedenis herhaalt zich een beetje. Van 2010 was het Van der Linden, de voorzitter in de Eerste Kamer, die eigenlijk precies hetzelfde zei als de Graaf nu. Terwijl de fractievoorzitters in de Eerste Kamer eigenlijk hun positie ten opzichte van de informateur en hun betekenis wilde duidelijk maken. En dat ging toen niet door.
Maar spreekt de voorzitter van de Eerste Kamer dan niet namens de meerderheid van die fractie? Want dat denk je als buitenstaander wel.
Ik denk dat Van der Linden toen een persoonlijk advies heeft uitgebracht.
En Fred de Graaf misschien nu ook weer.
Dat denk ik wel, ja.
Jij gaat vragen waarom de Eerste Kamer niet wordt opgericht. Denk je?
Ik wou eerst vragen. Als de mensen die hier in deze zaal zijn, als ze zichzelf democratisch beschouwen, en zo ja, dan denken dat zoals het systeem nu is, is toch niet zo democratisch dat omdat de Eerste Kamer moet eigenlijk zichzelf toestemmen om zich te ontbinden, dat toch, zou ze zeggen, zijn mensen die eigenlijk niet direct gekozen zijn, en eigenlijk, zou ze zeggen, zelf in vorming van een nieuw kabinet kunnen storen, doordat zij dus dan eigenlijk het woord zeggens hebben in de verificatie van wat er in de Tweede Kamer zou kunnen worden voorgesteld.
Ja, de grondwet legt vast dat de Eerste Kamer zelf in meerderheid akkoord moet gaan met de opmerking van de Eerste Kamer.
Ja, goed, maar het lukt niet dat de kernpunt is, zijn wij hier allemaal democratisch? Ja.
Ja. Ja, nee, klopt. Groot democratisch.
Ja, als het zou zijn in je hoofd, dan is dat ik heb bestippeld. In principe, dat zou eigenlijk.
Met dat secretariat ook een vraag.
Ja, ja. Je moet wel even de tijd in de gaten houden. Sommige mensen moeten om 6:30 weg.
Mijn naam is Piet Schimmer. Waarom zorgen we niet voor dat de Eerste Kamer gelijktijdig gekozen wordt met de Tweede Kamer? En dit oude systeem dus dat we de provinciale tafel gelijktijdig laten kiezen met de Eerste Tweede Kamer. Waardoor dus de politieke verhouding
zelf uitslag krijgt. Dit is dus niet opheffen, maar wel gelijk met de Tweede Kamer kiezen. Geert, beantwoord ze allemaal even.
Dat doen we niet omdat het dan minder spannend wordt. Het is goed om een beetje, ja, na 2 jaar weer, dan krijg je een beetje wisselende dingen. Even over de Eerste Kamer. Ik heb daar 7 jaar ingezeten. En eigenlijk is jouw vraag van, krijgt een toekomstig kabinet van Partij van de Arbeid VVD last van die Eerste Kamer? Als je kijkt naar de begrotingen, wat natuurlijk toch heel belangrijk is, is in de Eerste Kamer ook een hamerstuk. Dus het kabinet krijgt last van de Eerste Kamer, als natuurlijk de Eerste Kamer zegt, met die traditie gaan wij eens even fijn breken. Want we gaan die begrotingen niet meer als hamerstuk afdoen. Ja. Dat is interessant. Maar dat betekent een culturele doorbraak. Het tweede wat de Eerste
kan
Kamer...
Wel, kan wel.
Het kan wel. Maar zij hebben het... is bijna geen fractie die tegen een begroting is. Maar als je het wil, stel dat er daar hele afschuwelijke dingen gebeuren en ze willen, dan hebben ze de macht om het te doen. En dan is er echt een probleem. Ik denk niet dat ze het gaan doen, maar ze hebben het wel. Het tweede is, ze kunnen iets doen met moties richting het kabinet. Nou, dat doet de Eerste Kamer heel zelden. En als het een beetje een moeilijke motie is, legt het kabinet het gewoon naast zich neer. Dus daar zit het probleem niet in. En het derde is wetgeving. En kijk, Nota heeft al een brede coalitie, volgens mij is dat een beetje onzin. Maar wat je ziet is bij wetgeving, dat zijn gewoon mooie concrete dossiers. En daar zou je zien dat de minister natuurlijk ook weet dat hij op dat dossier, CDA of D66 in de Eerste Kamer nodig heeft. Dus die gaat bij het ontwerpen van dat wetsvoorstel al rekening houden met het binnenhalen van die meerderheid, zowel in de Tweede als de Eerste Kamer. Dus je zal rondom dossiers, concrete dossiers, ja, wel gependel zien. Dat zijn we eigenlijk wel gewend geraakt de afgelopen
jaar. Maar vind je, hoewel je als D66 er geen belang bij hebt dat antwoord te geven, maar vind je dat VVD en PvdA ondanks het ontbreken van meerderheid in de Eerste Kamer wel aan het regeren kunnen?
Ja, natuurlijk. Mijn redenering is echt loepzuiver. Tweede Kamer, hoogste orgaan, volkvertegenwoordiging, gaat over regeringsvorming, heeft in beginsel niets te maken met de Eerste Kamer.
Dus dat kan.
Ja.
Wilco, wat zou jij deze onderhandelaars aanraden? Haal er nog een derde partij bij, neem toch het CDA erbij, of wagen ze er maar op?
Dat moeten ze helemaal zelf weten, maar ik denk dat ze gewoon op deze mentor moeten. Het maakt het ook alleen maar ingewikkelder in de Tweede Kamer om overeenstemming te bereiken met 3 partijen. En met 2 lijkt het me, gegeven de tegenstelling, ook al best lastig.
Jos.
En nog even wat de Eerste Kamer betreft.
Ja,
ik denk ook dat de praktijk, dat ben ik wel met Gerard eens, dat de praktijk toch leert dat de Eerste Kamer zelden in meerderheid tegen wetsvoorstellen stemt. Dus ik denk dat er zitten ook partijen in. Hoeveel wetsvoorstellen zijn er nog van dit kabinet, dit aanstaande kabinet, denkbaar? Waar D66 en het CDA en de ChristenUnie allemaal tegen zijn. Ja. Dus ik denk
dat is toch anders dan met het Wilderskabinet.
Ja, het is wel praktisch. Theoretisch kunnen zich daar wel allerlei problemen voor. Maar ik denk dat het in de praktijk ook wel een stuk wel.
Dat is altijd nog een meerderheid in beide kamers. Dat is bijna altijd. Dat is bijna nooit voorgekomen.
Het is eigenlijk een breuk sinds 2016.
Dat is toch wel
een nieuwe situatie.
Er is nog ter aanvulling. Kijk, de Eerste Kamer heeft nog 1 geheim wapen. als het gaat om wetgeving wat mij niet bevalt. En dat is het meest eenvoudige en simpele wapen dat er bestaat. En dat is het wetsvoorstel op de plank blijven laten liggen. Dat is het verder niet meer behandelen. En ik heb dat zelf ook een aantal keren meegemaakt. En dan kraait er geen haan meer naar. Het hele wetvoorstel, dat gaat gewoon zo langzaam uit archieven. Dat is eigenlijk de manier waarop het zou dus interessant zijn om eens te tellen en te turken hoeveel van dat soort wetvoorstellen de Eerste Kamer de afgelopen 10 jaar zo in het... Ja, in het vergeet me niet je hoekje.
Dat kan rustig, we missen niks.
Nee, dat kan heel rustig, omdat een minister, die gaat natuurlijk geen trammeland maken van het feit dat de Eerste Kamer zijn wetvoorstel niet, want dat betekent dat die verlies leidt. Dus die vindt het allemaal wel prima als dat zo langzaamaan in het moeras verdwijnt. En dat gebeurt regelmatig, het geheime wapen van de Eerste
Kamer. Maar als je ambities hebt, dan... Toch, als je ambities hebt als minister om een wetgevingsprogramma te realiseren, dan...
Ja, maar een minister telt natuurlijk op een gegeven moment ook zijn knopen. En als hij weet dat hij voor de deur staat en er geen meerderheid kan halen, dus zijn verlies moet leiden, nou, dan vindt hij het prima hoor, dat de stilletjes verdwijnen.
Jos, een laatste vraag. We zijn nu hier toch in een zekere euforie bijeen over... Eerst zien en dan geloof. Wat kan er nog misgaan tussen nu en kerst?
Veel. Het zou maar overigens wel verstandig merken naar de kiezer toe als het gewoon even een keertje klapt in de komende weken tussen die twee. Want ik denk dat beide partijen aan hun achterban heel veel hebben uit te leggen. Mensen stemmen op de Partij van de Arbeid om te zorgen dat de VVD klein zou worden. En andersom. En volgens gaan ze samen. Ik denk dat die twee partijen wel iets hebben uit te leggen aan hun achterban.
Dus maar zien we het zo misgaan dat toch ergens in de loop van de komende maanden de Kamer met hangende pootjes naar het paleis terug gaat? Van, wilt u het toch overnemen of niet?
Nee, kijk, in vergelijking met 2 jaar geleden is de crisis alleen maar dieper geworden. Is het verantwoordelijkheidsgevoel van om ervoor te zorgen dat een stabiel kabinet komt die intussen keer wel 4 jaar volhoudt, is veel groter geworden. Iedereen smacht ook naar gewoon eens een kabinet hebben dat zijn werk doet en zijn periode afmaakt. En ik denk dat alleen al om die reden dit wel gaat lukken.
Wilco?
Wat volgens mij ook niet onbelangrijk is, is dat ik vermoed dat de heer Rutte heel graag wil laten zien dat hij een normaal meerderheidskabinet kan gaan leiden. En dat ook succesvol kan doen. Dat is het echt een persoonlijk motief, zou ik bijna kunnen zeggen. En datzelfde geldt voor Samson, maar dan op een iets andere manier. Die zou willen laten zien dat de Partij van de Arbeid nog steeds een goede of betrouwbare regeringspartij is.
Maar één aanvulling, daar heeft Balken ook jarenlang naar gesmacht. En nog
gelukkig. Het is ook geen garantie op succes, maar misschien wel op een min of meer snelle totstandkoming van een kabinet. En of het dan een succes wordt, dat durf ik niet te voorspellen.
Maar bovendien, als laatste, ziet u ze nog met hangende pootjes terugkomen? Of?
Dat zou zomaar kunnen gebeuren. Maar ik denk wel, in aanvulling daarop, dat die twee onderhandelaars, dat zijn natuurlijk politieke leiders nu, die een hele sterke positie hebben in een partij en een fractie. En dat maakt de kansen ook groter dat ze eruit komen.
Ik dank jullie. Het is nu mijn taak jullie een boekje te geven. En jullie van harte bedankt. Ja.
Dankjewel.
Jos?
Ja, doe maar.
Dankjewel. En dan nog wat dienstmededelingen. Ten eerste, als het goed is, krijgt iedereen morgen per mail een evaluatieformulier. Om dit allemaal te verbeteren enzovoort. Geen idee, wie weet wat voor vragen daarop staan. Wij worden geëvalueerd. Ja, dat is heel modern. Dat is tegenwoordig ook op een heleboel universiteiten. Dat de docent kan er niks aan doen. Dus daar mag je dingen invullen alsof je dit te informeel of te formeel vond. Of dat de zaal niet genoeg aan het woord is gekomen. En je de punt niet hebt kunnen maken. Als het goed is, krijg je dat per mail toegestuurd. En we zouden het erg waarderen als je dat ook weer opstuurt en invult. Tweede is, op de site van het Montesquieu Instituut staan al deze discussies geregistreerd. Ik heb het gisteren geprobeerd. Je moet op het woord valorisatie klikken, waarvan waarschijnlijk alleen het Montesquieu Instituut begrijpt wat het betekent. Maar
zo erg
informeel
was.
Maar in elk geval kun je het.
Voor de evaluatiescore.
In elk geval kun je het debat op de site van het Montesquieu Instituut vinden als je het nog een keer terug wilt zien. Ten derde, de eerstvolgende debatten zijn vrijdag 12 oktober in de Openbare Bibliotheek hier in Den Haag in de buurt. Dat gaat dan over de rechter, namelijk de rechter tussen Ivoren Toren en de stem van het volk. Onder andere Ivo Opstelten, de minister van Veiligheid en Justitie, is daar aanwezig. En wij zijn er hier in Nieuwsport weer op de eerste woensdag van november. Dat is volgens mij 7 november. En we gaan het dan hebben, maar dat weet Lisbeth weer, over Europa. Denk dat, Lisbeth?
Ja, over de plannen die op dit moment in Europa spelen.
Over Guy Verhofstadt en Cohn-Bendit en de plannen voor Europa. Ik dank jullie voor de aanwezigheid en de aandacht.